In een circulaire economie draaien materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig. En ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Kegenius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen. In deze podcast bespreek ik dat met mijn kantoorgenoten Aldo Dikker en Katelijn Schilder. Vandaag refuse. Ja, welkom weer.
Ja, hoi.
Hoi.
De laatste R zijn we.
Yay.
Refuse. Ik heb gehoord dat dat jouw lievelings R is.
Ja.
Katelijn.
Ja, dat is eigenlijk de enige die echt 100% werkt. Natuurlijk.
Ja, want als je iets niet in de kringloop stopt, hoef je het ook niet...
Nee, dan hoef je het niet te recyclen, hoef je niet te maken, hoef je niet te kopen, hoef je niet weg te gooien. Je hoeft er gewoon helemaal niks mee. Je hebt het gewoon niet. Of je doet het niet. En het kost je ook geen geld. Het scheelt je heel veel tijd.
Ja.
Ja, het is te gek.
Dat is mij helemaal de vraag.
Hoe bedoel je? Of het tijd scheelt?
Of het tijd en geld scheelt. Als jij, mag ik een voorbeeld geven?
Ja, zeker.
Als jij gaat weigeren noem ik het maar even in het Nederlands.
Ja.
Bijvoorbeeld vliegen.
Ja.
En je wil wel naar het buitenland, dan ga je bijvoorbeeld met de trein. Is vaak duurder en duurt langer.
Ja, maar ik ben dus al heel lang gestopt met vliegen.
Ja.
En het is niet, ik ervaar het niet als een gemis. En je bespaart heel veel geld uit door je hebt dat vliegticket niet nodig. Je hoeft die auto niet te huren. Je hoeft gewoon niet heel veel. Ik ga niet inderdaad met de auto of met de trein naar Istanbul. Maar dus je hebt gelijk. Dat kost meer tijd. Maar als je gewoon niet meer naar Istanbul gaat, dan...
Ja, dat is volgens mij vooral als je niet vliegt, dan leg je gewoon minder afstand af.
Ja, nee, oké, nee.
Dan ga je gewoon naar Luik.
Nee, maar jij zegt
dan ga je naar Luik en dan is het daar ook te gek.
Ja, nou ja. Nee, maar omdat jij zo zegt van, refuse, weet je, dat is eigenlijk dus mijn favoriet. Want het kost niks en het leeft
daar. Nee, maar als ik een voorbeeld mag geven van, sinds ik geen auto meer heb... Ik kom ook gewoon nooit meer in die bouwmarkten en in die IKEA's, omdat ze zo onhandig zijn om te bereiken zonder auto. Koop ik al die spullen niet. Mm. Ook een soort dubbele winst, weet je wel.
Hoe koop je dan spullen?
Nou, gewoon niet. Of ik...
keiharde refuser.
Nee, maar ik bedoel, en ik bespaar duizenden euro's omdat ik die auto niet heb. En ik koop al die spullen niet, omdat het zo ingewikkeld is om daar te komen. En omdat ik die spullen dan niet kan vervoeren. Dus het is een soort... Het is gewoon goud.
Oké.
Dus, hallo, reviews, jij bent eens iets?
Nee, ik ben niet echt dat ik zeg van... ik gebruik geen plastic meer of zo. Of ik gebruik geen kleding meer.
Nee. Ja.
Geen nieuwe kleding. Dat zijn op zich wel inderdaad twee dingen die mensen...
Ja.
Er zijn mensen die echt geen plastic gebruiken, maar dat is wel heel erg ingewikkeld volgens mij.
Dat denk
maar
ik
geen
ook.
Nieuwe kleding, dat is nog wel iets wat volgens mij best veel mensen doen.
Ik koop wel nieuwe kleding, maar kijk, wat ik wel weiger dan... Dat is om, waar we het ook al eerder over hebben gehad, om van die hele goedkope kleding te kopen bij de Primark en zo, weet je, waarvan je weet dat kan niet kloppen en dat moet ook gemaakt zijn door handen die waarschijnlijk kinderhanden of weet ik veel. Dus in die zin, dat weiger ik wel.
Ja.
Maar ja, of je dat echt refuse kan noemen?
Nou ja, dat vind ik wel eigenlijk.
Ja,
zeker.
Ben ik ook een refuser?
Zeker. En wat refuse jij allemaal?
Alles.
Als je het hebt over die materialen. Ik refuse wel best wel wat producten in supermarkten.
Okay.
Geldt dat ook als refuser?
Ja, dat had ik ook te denken. Vlees is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Ja, dat zou je natuurlijk... Ja, ik heb me daar zelf niet in verdiept. Ik heb die hele kringloop van eten niet helemaal...
Ja, dus een refuser van plastic vind ik ook echt heel moeilijk. Ik merk, dat heb ik wel eens geprobeerd om een tijdje vol te houden. Maar daar werd ik zo chagrijnig van. Het kostte zoveel tijd dat ik dacht... Ik ga liever meedoen met acties van Extinction Rebellion. Dat ik er al mijn energie kwijtraak aan... het weigeren van plastic, zeg maar.
Ja.
Die is gewoon te logistiek ingewikkeld.
Ja. Ja.
Vind ik dan. Hè. Ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die dat wel doen. Ja, dus vlees kan je weigeren. Of vis. En inderdaad...
Doe je dat ook?
Vest. Ja,
okay.
En vest fashion.
Je bent vegetarisch.
Ja. Nou, ook op het gebied van elektrische apparaten is refuse wel heel fijn, vind ik.
Ja.
Dat je gewoon heel veel dingen niet koopt. Is
maar
wel...
waar denk je, wat voor elektrische apparaten?
De keukenmachines, de espresso-apparaten, de gadgets.
Maar dat koop je dan niet vanwege de materialen die erin zitten? Niet vanwege de elektriciteit?
Nee, vanwege de materialen en gewoon vanwege de soort... ik denk gewoon aan... Ik heb elke keer als ik... in zo'n winkel loop, dan wil ik echt wel dingen hebben. Maar dan denk ik aan 5 jaar later en dat dan ergens op zo'n berg weer ligt. Kapot. Of omdat ik niet helemaal wist hoe het werkte en ik er toch uiteindelijk heel weinig mee gedaan heb.
Ja. Ja, op zich zou ook, want we hebben het ook in die repair aflevering, hadden we het ook even over zo'n repair label, wat ook in Frankrijk al is ingevoerd, geloof ik. En dat zou in Nederland ook kunnen. Dus dat je als je iets koopt, dat je kan zien van hoe repareerbaar is dit eigenlijk. En dat zou ook natuurlijk een goede reden zijn om dingen te refusen. Dus
dat zou ik heel graag willen.
Dan zou je voor jezelf kunnen afspreken van ik refuse, ik ga niks kopen wat niet een garantietermijn heeft van 5 jaar.
Ja, dat zou ik echt super graag willen. Of dat je gewoon weet van oké, als ik dit espresso apparaat koop, ik kan het en laten maken en of ik kan het inleveren als het niet meer en dat die fabrikant er dan wat mee gaat doen.
Ja. Ik heb als eerste fragment een stukje over riolering. We hadden het daar eigenlijk al over gehad. Dat wijkje in Sneek, die waren niet aangesloten op het riool. Die weigerden eigenlijk ook al het riool. En zij spoelen hun toiletten door met weinig water. Met vacuüm toiletten. Maar je hebt ook nog een manier om toiletten door te spoelen zonder water. Dus die refuse water. En het is wel grappig, vond ik, want het is niet in een heel experimenteel werkje. Maar in Afas Live, dat is Heineken Musical was dat vroeger.
Hebben ze dat daar?
Ja, waterloze urinoirs.
Cool.
Die kun je niet doortrekken.
Hmm? Oh.
Ja. Alleen de urinoirs dus, hè?
Voor mannen is dat.
Ja, die mannen. Dus alleen plas. Oké, komt het geluidsfragmentje even.
Nou, dit zijn onze toiletten. Onze urinoirs die watervrij functioneren. En we zijn er tot op heden zeer tevreden mee. Hier de schoonmaak houdt het voor ons bij. Die maakt het schoon. Als het blauwe zeepje op is, dan zie je een rood onderkantje. Dan moeten ze hem vervangen. Zodra ze hem er niet goed indrukken, ja, dan krijg je stankoverlast. Want eigenlijk maak je dan gewoon een open rioolverbinding. Op dat soort dingen na, incidenten dat het niet vanwege niet goed gebruik, hebben wij nooit stankoverlast. En een normale spoeling is tussen de 3,5 en de 5 liter water van elke toilet.
Ja.
En dat is veel.
Ja, dat blijft best lang doorlopen inderdaad.
Ja, dat waren best wel. En die staan nog afgesteld ook op zuiden. En toen wij dit denk net hadden, toen kwam de gemeente een keer om de hoek kijken. Die waren bezig met een toepassing van circulaire meststof, op wat voor manier dan ook, in de gemeente Amsterdam. Toen is Waternet ook aan tafel gekomen. Die heeft het eigenlijk overgepakt. Toen hebben we een 10.000 liter tank geplaatst in samenwerking met Waternet in de parkeergarage. Die hadden er ook baat bij, want die hebben een hele grote strifietinstallatie gebouwd voor slipwater hier in de buurt. Die hadden natuurlijk heel veel waarde aan pure urine, want dan was het makkelijk uit te halen als aanvulling. Is allemaal geplaatst met onder en wij hebben die riolering aangepast naar de kelder toe, zodat de pure urine in die tank uitkwam. En we hadden een periodiek ophaalsysteem in een tankwagen en de aansluiting aan de buitenkant van ons pad, die pompte de tank in de parkeergarage leeg. Helaas is dat te zielen. Waternet heeft dat soort kleinschalige projecten blijkbaar allemaal een streep doorheen getrokken. Dus dat houdt erop. Tank is inmiddels gedemonteerd. Die is weggegaan. Die hele installatie is verdwenen. Zijn we gewoon aangesloten op het riool. Dat hebben we zelf gedaan. En nu loopt er weer een nieuw traject om dit weer nieuw leven in te wekken vanaf een andere kant. Wel weer een opdracht van de gemeente Amsterdam. En ook weer om op lokale velden, parken, weer eigen meststof te gaan gebruiken. Dus weer een circulair iets op te zetten.
Ja, dus zo'n waterloos urinoir, heb jij het wel eens gezien, Aldo? Want je moet het dus tegengekomen zijn, denk
ik. Nou, nee, maar ik begrijp niet zo goed hoe het werkt. Je plast dus ergens in, zeg maar, in een pisbak.
Mm-hmm. Ja, het ziet er gewoon uit als een normale pisbak.
Ja, en wat gebeurt er dan? Dat wordt opgevangen of zo?
Ja, dus het loopt gewoon weg. Het loopt gewoon naar beneden. Je moet het schoonmaken met een speciale spray die dan nog makkelijker er langs laat lopen, zeg maar. En dan loopt het langs een soort ventieltje, waar ook een zeepje op zit. En dan komt het uiteindelijk bij die Heineken Musical nu niet meer, omdat het dus is weggehaald. Maar er was dus een enorme tank in de parkeergarage.
Ja, nee, dat het wordt dus opgevangen.
Ja.
En dus, zeg maar, waar normaal dan vaak is dat dan afgesteld, dat als je gaat plassen, dan gaat het meteen spoelen.
Mm-hmm.
Weet je, dat weten jullie niet, maar dat zeg je even, dat is met een soort sensor, denk ik. Dat zeg je, hey, er staat iemand, en dan gaat het spoelen. En hier wordt dus niet gespoeld, en dus je plast in die bak, in dat urinoir, en dat is dan een soort zeepje wat dat...
Ja, en een ventieltje, waar het allemaal uitgaat, en dan sluit het zich daarna weer.
Mm. Ja, Maar dat is mij dus nooit opgevallen, omdat ik daar niet eigenlijk ook nooit bij stil heb gestaan.
Nee, nou, het bestaat dus, want het is namelijk veel wijdverspreider dan je zou denken. Want in heel veel McDonald's-vestigingen hebben ze dit bijvoorbeeld ook. Okay. Ook in Duitsland, langs snelwegrestaurants en zo.
Okay.
En in ook overheidsgebouwen. Want je hebt het dus niet eens door. Nu begrijp ik ook nog beter waarom, omdat je dus überhaupt vaak niet hoeft door te trekken.
Nee, klopt.
Ja. Ja. Ja, dus dat werkt. Hij zei ook nog dat het verstoppingen scheelt. Hij snapt, dit was de facilitair manager trouwens van van die AFAS Live. Bob Kleine heet hij. Hij zei, ja, ik snap niet waarom niet elk nieuwbouwproject eigenlijk dit doet. Want het scheelt ook gewoon verstoppingen. Want normaal loopt er dus zo'n buis en dan zit er een groter gat. En mensen gooien daar ook soms een satéprikker in of zo.
Ja.
En hij zei, eerst was eens in zoveel tijd was er weer zo'n urinoir verstopt. En dan moest het van de wand halen om in die buis te kijken. En zo, maar dat hoeft nu niet meer.
Ja. Maar je moet dan overal van die tanks hebben om dat op te slaan of zo.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat hoeft niet eens. Want zij zijn dus nu opgehouden. We hebben Waternet is ermee opgehouden. Dus nu is die tank weg. En nu zijn zij gewoon aangesloten op het riool.
Ja. Wel dus.
Ja, nu wel. Dus nu kan er niet meer... Nu hebben ze geen voordeel meer van dat ze die pure urine hebben. Maar het scheelt hun wel natuurlijk al het water.
Ja, klopt. Ja. Maar,
best wel cool.
Ja.
Maar is dat water... Ja, dat weet je, heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht natuurlijk. Maar is dat ook niet een soort circulair iets? Dat weer wordt opgevangen en weer wordt gezuiverd? Gaat dat allemaal weg naar de zee of zoiets?
Nou, nu gaat al dat water naar de riolering.
Ja.
En dat maakt het nogal onhandig. Nou, in een waterzuiveringsinstallatie. Ja. En dat is nogal onhandig dat er zoveel water bij zit. Want het maakt het moeilijker om er grondstoffen uit te halen. Dat recyclen, dat struviet wat er bijvoorbeeld in zit. En er zijn nog veel meer meststoffen of bruikbare stoffen die in urine en ontlasting zitten. Dat haal je er moeilijker uit, omdat er zo erg vermengd is met water. Die hele systemen moeten ook groter zijn en zijn daardoor ook kouder, omdat er meer water bij zit. Dat maakt het systeem ook weer minder efficiënt. En uiteindelijk wordt dat water, wat dan schoongemaakt is, wordt nu gewoon geloosd in de meren en rivieren.
Oh ja?
Ja. Maar er zijn dus ook wel systemen zoals dat wijkje. De volgende spreker die ik ga laten horen is een architect. Die maakt ook gebouwen met... ook slimme waterzuinige systemen. Dus bijvoorbeeld een hotel waar douche en afwaswater of zo, of van de wastafels water, wordt opgevangen, gefilterd en daarmee spoelen ze dan vervolgens het toilet door. Dus dat soort systemen bestaan wel, maar nu is dat nog niet groots ingevoerd. Want alles is nu gewoon via het normale rioolsysteem wordt gebouwd.
Ja,
ja, dus die architect, hij heet Paul de Ruiter. En hij is al sinds de jaren 90 bezig met energiezuinig en dus ook waterzuinig ontwerpen. Wat hij ook doet is materiaal weinig gebruiken. Of in ieder geval handig gebruiken. Bijvoorbeeld door nieuw beton te besparen. Want we hadden het ook al gehad toch over beton. Dat best wel veel uitstoot en grondstoffen kost om beton te maken. Als je dat dus kunt vermijden, is dat beter. We hadden het over dat je het best wel goed kunt recyclen. Zodat het weer... in verschillende stromen gebruikt kan worden. Je kunt het ook goed reusen, wat is eigenlijk nog beter, is dat je betonnen elementen opnieuw gebruikt. Maar hij zegt ook, je hoeft heel vaak überhaupt niet met beton te bouwen. Hmm. Beton is wel echt wel nodig voor de fundering van gebouwen. Daar hebben we niet heel veel goede, stevige alternatieven voor. Dus fundering wel beton. Maar de rest van het gebouw hoeft eigenlijk niet van beton gemaakt te worden. Ik was langs in zijn kantoor en ik laat hem even horen.
We hebben het biocentrum in Oosterwolde gemaakt. Dat is echt dat is op uitvraag van de gemeente Oosterwolde. Die wilde een biobased economy opgericht. En ze wilden een biobased centrum hebben. Dat hebben wij mogen ontwerpen. Super interessant. En dan gingen we met lokale partijen gingen we kijken of we lokale biobased materialen zouden kunnen vinden. Om te zorgen dat er ook een nieuwe industrie ontstaat. Dus vlas en dergelijke hebben we toegepast. Hout is ons favoriete materiaal. Dit is een gebouw ook helemaal uit hout gemaakt. En dat hout komt dan weer uit Europese bossen. Er is heel veel bos in Europa. Dus als je dat goed doet en verantwoord doet en weer herplant, zal ik maar zeggen, dan heb je natuurlijk een continue cycle van hout. En dat hout neemt dan CO2 op. En die bomen, op een gegeven moment zijn ze uitgegroeid. Als je ze dan kapt, dan komen weer nieuwe bomen, dan nemen ze weer CO2 op. Dus kun je continu CO2 opnemen. Dan sla je als het ware CO2 op in je houten constructie. Wereldwijd wordt veel meer staal gebruikt om te bouwen. Maar in Nederland wordt heel veel beton gebruikt. Dat is een soort eigenlijk lokaal iets. Beton voor de constructie dan. Hè? Wij vinden een huis pas goed als het zwaar voelt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Alle rijtjeswoningen in Nederland, die worden ook allemaal beton gemaakt. Die kun je super makkelijk in hout bouwen. In Amerika wordt heel veel in hout gebouwd. Dus alle huizen bij Amerika, die kleine single houses, dat is allemaal in hout.
Nou, wisten jullie dat? Nee. Dat beton iets Nederlands of Europees is?
Nee. Nee, dat wist ik ook niet.
Nee, gek hè? Ja. Ik vond dat ook wel grappig.
Een soort Nederlandse soort cultuur of zo. Van, ja. Het moet zo stevig als maar kan.
Ja. Ja. Ja, en dat is dus misschien ook wel waarom de betonindustrie ook niet zo makkelijk ineens andere materialen of gerecycled beton en zo gaat gebruiken. Wat, ik had het daar ook over met Jacqueline Kramer, die daarmee bezig is. Zij zei ook van ja, die standaarden van beton liggen gewoon best hoog. Want het is heel stevig. Het gaat niet snel kapot.
Ja.
Het vergaat bijna niet. Dus als je iets wil bouwen volgens dezelfde standaarden, moet je erg je best doen.
Ja, maar dan kun je dus misschien vragen, bouwen we niet te stevig voor wat we willen?
Ja. Dat zegt hij dus. Hij zegt, je kan het ook met hout doen. En zelfs in de hoogte. Hij gaat nu een woontoren bouwen in Amsterdam van 14 verdiepingen hoog van hout.
Wow. Serieus?
Ja.
Maar zijn, want hij zegt, hout. In Amerika wordt veel meer hout gebruikt. Maar wolkenkrabbers, noem maar wat. Dat zal toch niet van hout zijn?
Nee, nou ja, volgens mij die 14 verdiepingen. Nou, die 14 verdiepingen zei hij al van, dat is ook al best een uitdaging. Mm. Want je hebt gewoon, het kost vooral gewoon meer tijd. Omdat je nog beter dus je best moet doen om te bewijzen. En niet alleen voor andere mensen, maar ook voor jezelf. Om zeker te weten dat het stevig genoeg is.
Ja.
Dus dat kost gewoon meer tijd. En daardoor kost het ook meer geld.
Ja.
Hij liet ook een gebouw zien waar die, ik vond het wel cool, waar die gewoon midden in de constructie, die kon het ook zien. Binnen in dat gebouw, een soort universiteitsgebouw of zo, stond er gewoon zo'n hele boomstam.
Ja.
En toen zei hij ook van ja, zo'n boomstam ziet er niet alleen leuk uit. Maar dat scheelt ook weer veel. Dat je niet daar eerst planken of balken van gaat zagen.
Ja.
Want één zo'n boomstam, die heeft natuurlijk met alles bij elkaar, die is super stevig. Die is helemaal gegroeid tot iets heel stevigs. Als je dat allemaal bij elkaar houdt, dan heb je, eigenlijk meer draagkracht.
Ja.
Maar dat is weer lastiger. Want dan moet je dus in het bos kijken. Welke boom ga ik kappen? Welke heeft een goede afmeting en zo? En zitten er echt geen rotte plekken in? Want dat moet je dan ook van tevoren. Dus dat kost ook weer tijd. En dus moet je dan ook weer een heel een beetje ander systeem gaan optuigen om dat te doen.
Te gek, man.
Dat van hout bouwen trouwens. Vinden jullie dat logisch klinken? Van
ja.
Nou ja, wat ik zeg, die huizen waarin ik woon. Of dat huis, dat is denk ik ook voor een. Ja, ik weet het niet precies. Maar heel Amsterdam is toch op hout gebouwd, volgens
houten
mij.
Houten palen, ja, inderdaad.
Ja, op houten palen.
Ja.
Dus, maar ik denk wel altijd, dat beton, dat geeft ook minder, misschien is dat niet zo, maar geeft ook minder geluidsoverlast en zo, weet je. Het klinkt zo dat je daar lekker kan springen en dat niemand dat hoort. Terwijl als ik op mijn vloer ga springen, dan liggen de medeburen.
Ja, maar volgens mij zijn er wel manieren om het, omdat, kijk, wij wonen in oude huizen waarin dat allemaal isolatie nog niet zo'n enorm ding was. Maar volgens mij de moderne houtbouw is dat veel beter geregeld, volgens mij. Nee, en eigenlijk, als ik het goed begrijp, zitten we eigenlijk gewoon onze rijtjeshuizen te bouwen alsof het wolkenkrabbers zijn.
Ja.
En hebben ze dat helemaal niet nodig.
Ja.
Ja.
Dus zo kun je ook beton besparen. Maar ik vond het dus wel grappig, want houtkappen klinkt als iets wat je heel graag wil voorkomen. Maar hoe hij het schetst, van ja, maar ze halen de hele tijd CO2 uit de lucht tot ze stoppen met groeien. Dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Dus al die, maar je moet natuurlijk ook nadenken over de hele, het bodemsysteem en zo. Is er natuurlijk bij gebaat dat bomen dan wel toch nog blijven staan, ook al zijn ze uitgegroeid. Maar om het CO2 uit de lucht te halen, is het dus eigenlijk dan beter om ze dat te kappen en er weer een nieuwe boom neer te zetten.
Ja,
en gewoon niet te veel kappen en goed kappen. Bedoel, je kunt ook nog refusen door gewoon.
Niet bouwen is niet natuurlijk bouwen. Altijd weer het beste.
Ja.
Maar ik snap wel dat er af en toe gebouwd moet worden. Maar
Nou,
maar te gek.
Ja, cool, hè?
Ja.
En een andere die je nog kan weigeren. Je moet een beetje creatief mee omgaan wat je nou onder weigeren categoriseert en wat niet. Ik dacht bij voedselresten bijvoorbeeld. Ja, je kan niet voedsel weigeren. We moeten gewoon eten. Dat kunnen we niet stoppen. Maar je kan wel voedselresten weigeren. En daar sprak ik over met Twan Timmermans. Hij is wetenschapper hij werkt voor Wageningen.
Mm-hmm.
En hij is ook de directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Dus hij is helemaal tegen überhaupt voedselresten. En hij zegt dat hoeft ook heel vaak. Er hoeven geen voedselresten te zijn, grotendeels.
Ja.
Dus hij is eigenlijk best kritisch op die initiatieven die we ook al een beetje besproken hebben van Je kan ook voedsel aan de koeien voeren in de stad. En dan die melk weer terugverkopen aan de bedrijven die die voedselresten leverden. Hij zegt, je moet eigenlijk niet op voedselresten nieuwe systemen gaan bouwen.
Je moet gewoon geen voedselresten hebben, überhaupt.
Ja, en hij met zijn stichting brengt hij ook in kaart van verschillende bedrijven. Ook heel veel supermarkten zijn ook aangesloten inmiddels. Welke stromen erin gaan en ook eruit gaan. Want heel veel stromen nu van voedsel, onverkocht voedsel, gaan nu naar de vergister of inderdaad naar veevoer. Mm-hmm. En hij wil dat eigenlijk allemaal stoppen. Ik laat hem even horen.
Wat je nu ook de vorige week weer het nieuws zag van, we gaan van restbrood, gaan we weer nieuw brood maken. Kijk, het wordt er iets beter van, maar je gaat weer allerlei nieuwe dingen doen. Je gaat er ingrediënten toevoegen, je organiseert weer logistiek. Maar de grote slag maak je door minder brood te gaan bakken. Waarom bakken wij 700.000 broden per dag meer dan we eten? Iedere dag weer. En dan wordt er inderdaad de oplossing van, hey, dan hebben we retourbrood wat niet verkocht is en daar gaan we nieuw brood van maken en dat is dan de oplossing. Maar daardoor verandert het systeem dus niet. Nou, een bedrijf die daar nu ook open over is, is Unilever. Die zegt van, ja, wij hebben dit ook jarenlang gedaan. Dus die stromen die gingen bij ons ook naar vergisters en naar veevoer. Daar hebben ze een actie op gezet 2 jaar geleden en dat hebben ze volledig gestopt. Al die potjes die krijgen een bestemming. Dus wij zijn nu met hen en met diverse andere bedrijven in gesprek van, ja, dit zou gewoon de norm moeten worden. Van alles wordt verkocht. Er gaat niks meer naar veevoer, er gaat niks meer naar vergisters, want het is gewoon zonde. En omdat zij hebben laten zien dat het financieel ook veel aantrekkelijker is, is dit eigenlijk een no-brainer nu voor de meeste bedrijven.
Maar waarom was het dan geen no-brainer?
Nee, dat was ook mijn naïeve gedachte 20 jaar geleden toen ik zag dat bedrijven overal miljoenen euro's konden verdienen. En ze deden het eigenlijk massaal niet. Ik dacht, hé, wat gek. Maar eigenlijk gewoon bijna alle ketens zagen we dat er heel veel verspilling was. En de oplossingen die lagen eigenlijk gewoon klaar door beter te bestellen of met elkaar afspraken te maken over hoe je dat proces anders inricht of een verpakking innovatie toepassen. Of qua snijderijen kon je nog veel doen, houdbaarheidsverlenging. En de meeste bedrijven zeiden het is niet interessant. Want dat betekent dat we eigenlijk de processen in ons bedrijf moeten veranderen. En nou ja, daar hadden ze geen trek in. Ondanks dat het ze heel veel geld oplevert, hè?
Ja, Unilever. Ben je daar verbaasd over, Katelijn?
Unilever doet wel af en toe goede dingen.
Ja,
ja,
Unilever is heel duurzaam. Of tenminste, proberen duurzaam
te zijn. Ik ga ze nog niet heel duurzaam noemen. Maar volgens mij zijn er wel dingen gaande daar. Mm-hmm. Ja, niet snel genoeg, naar mijn idee. Maar wel, ze zijn wel bezig.
Ik weet dat de vorige CEO, heette die niet Polman, zegt dat mijn hoofd? Ja,
Paul Polman.
Die was altijd heel erg met duurzaamheid bezig. Ja. En die zei ook altijd van, ik vind duurzaamheid belangrijker dan rendement voor aandeelhouders. Ja. En,
maar ja, voedselresten voorkomen klinkt best wel logisch, toch?
Ja.
Ja, maar ik weet niet of ik het helemaal begrijp, hoor. Want we hebben het ook wel eens eerder over gehad. Vroeger had je de boterberg, weet je wel. Dat al was al veel. En wat hij natuurlijk ook zegt met dat brood. Er worden dus 700.000 broden per dag
te veel, ja.
Te veel. Dat is natuurlijk een beetje, dat is zeg maar het marktmechanisme. Hè? Dat je produceert maar en je produceert eigenlijk veel te veel. Want stel dat je niet aan de vraag kan voldoen. Maar hoe ziet hij dat dan? Dat je dus dat je 700.000 broden per dag minder bakt? Of dat je iets anders met je... Dat je die 700... Ja, ik weet niet of ik nou helemaal goed snap wat hij bedoelt.
Volgens mij wil hij dat we minder gaan bakken.
Ja, maar dat kan je dus niet helemaal. Je kan toch niet voor elk product precies weten hoeveel je moet bakken of maken?
Nee, niet precies. Maar in ieder geval, kijk, met brood. Brood is ook wel een extreem voorbeeld volgens mij. Want brood, dat is ook een soort visitekaartje voor supermarkten. Dat als je de supermarkt binnenkomt, dat de schappen vol liggen met vers, lekker vers brood.
Ja,
en als je in een supermarkt binnenkomt en er is nog maar 1 brood over, dan ga je de volgende keer makkelijker naar een andere supermarkt.
Ja, klopt.
Is het idee. Dus van brood wordt vooral heel veel te veel gemaakt. Dus dat moet gewoon minder. Ja, mensen zeggen ook wel eens van, ja, in Frankrijk, als je naar een bakkertje gaat, ja, om 4 uur 's middags, is het wel ongeveer op, dat brood. Mm-hmm. Dan kan je niet nog om 9 uur 's avonds naar binnen rennen voor een vers brood.
Ja, ja.
Dat is gewoon op. Dat moeten we dan ook maar weer gewoon een beetje gaan leren, dat soms ook dingen op zijn.
Yeah.
Je hebt ook wel systemen. Daar heeft hij volgens mij ook een soort test mee gedaan met supermarkten om brood wat dan niet verkocht is in de vriezer te doen.
Ja.
En het dan bevroren te verkopen. Want hij zei ook van ja, heel veel mensen doen hun brood thuis in de vriezer. Maar moeten dan supervers.
Schijnt trouwens wel ook typisch Nederlands te zijn. Maar
om je brood in de vriezer te doen. Oh, ja.
Ja, misschien zijn we dat ook nog best goed qua zuinig doen met
Maar wat je bijvoorbeeld ook hebt, daar maakt Unilever geloof ik ook veel gebruik van, nu ze dus blijkbaar die stromen naar nul hebben gebracht. De Good to Go app, kennen jullie die?
Ja, ja.
Dat is een soort, ja. Ja, heb jij dat?
Ja, ik heb het een tijdje gedaan. Ja, uiteindelijk ja, is het weer verwaterd. Maar is dat niet een beetje hetzelfde als waar hij een beetje tegen is van we doen iets met de reststroom?
Ja.
Maar het is natuurlijk nog, bedoeld, het is natuurlijk te gek als mensen 's avonds de restpartijen zelf ophalen voor een gereduceerde prijs. Dus dan kan je ineens een hele grote zak brood halen voor veel minder dan anders. Of sushi of weet ik veel wat.
Ja, of hele pakketten heb je volgens mij ook. Mijn zus heeft ook wat gedaan met een pakket. Dan kan je elke zaterdag of zo kan je een pakket ophalen. Ja. En dan weet je niet wat erin zit. Maar er zitten allemaal gekke belegjes en zo die je normaal niet koopt.
Ja, ik vind die Too Good To Go wel leuk. Maar het is natuurlijk nog beter als er gewoon niet te veel
overblijft.
Ja, als er gewoon beter...
Maar nu met die Good To Go wordt het tenminste wel opgegeten door mensen. Ja, het is iets anders dan dat het...
Het gaat niet naar Artis. Dat is wel... ik werkte lang op de broodafdeling van de Albert Heijn in mijn studententijd. En altijd aan het eind van de dag heb je gewoon zo'n enorme berg kratten brood over. En die gingen dan naar Artis.
Naar Artis, Ik dacht wel dat er veel te veel zout of zo in brood zat.
Ik weet ook niet. Misschien heb ik het gewoon... Werd dat gezegd? Gingen ze stiekem gewoon naar vergister. Maar was dit een mooier verhaal of zo? Ja. Ik heb geen idee. Maar ik vond het ook zo bizar dat wij daar dan geen croissantje van mee naar huis mochten nemen. Het was echt gewoon... Het was echt niet... Dat werd als diefstal beschouwd.
Ja, snap jij die... misschien heb jij daar meer idee over, begrip van dat bedrijven dus, ook al kunnen ze miljoenen of meer verdienen aan verspilling tegengaan, dat ze het dan toch niet doen omdat ze hun processen moeten veranderen?
Nou ja, ik snap wel, je hebt natuurlijk een productieproces, en dat heb je helemaal ingericht en daar is natuurlijk jouw hele bedrijf, al jouw mensen zijn daar helemaal op ingericht. Dus als je dat moet gaan veranderen, ja, dat, als je praat over grote bedrijven, misschien is het voor kleine bedrijven is wat makkelijker. Maar als je er moet van, ja, dat zijn gigantische ook investeringen natuurlijk die je moet maken. En planning en weet ik veel. En je hebt misschien andere mensen nodig. Dus ik snap wel dat daar een zekere weerstand tegen bestaat. Weet je wel. In eerste instantie, ja. Tot er natuurlijk zo is dat jouw concurrenten het gaan doen. En want zo werkt het. Weet je? En als je ziet dus dat jouw concurrenten dat doen en meer gaan verdienen, ja, dan moet je op een gegeven moment wel mee. Want anders dan blijf je achter. En dan,
ja, maar ik vind het ook. Ik bedoel, ik vind het wel heel aardig wat je nu zegt. Maar als je,
nee, maar zo werkt het systeem.
Als je nu na sluitingstijd in een vuilcontainer van de gemiddelde supermarkt bekijkt, dan zitten daar regelmatig gewoon 150 perfecte eetrijpe avocado's in. Die gewoon worden weggegooid. Ook die gaan ook niet naar een vergister. Die staan gewoon bij het vuilnis.
Oh ja, maar ik zeg niet dat ik ervoor ben. Hè. Ik zeg alleen... Ja, Katja vraagt van, begrijp je dat daar een weerstand tegen zit? Ook al kan je erop verdienen.
Ja.
En dan zeg je, het heeft gewoon met concurrentie. Op een moment... Ik bedoel, het is bij wijze van spreken hetzelfde als een innovatie, noem even de klapschaats.
Hmm.
Weet je wel, waar eerst heel veel weerstand tegen bestaat, tot iemand op de klapschaats gaat schaatsen en opeens veel harder gaat schaatsen. En dan binnen no time zit iedereen met zo'n klapschaats.
Ja, maar als gewoon bedrijven de producten die ze niet kunnen verkopen in een vuilnisbak gooien in plaats van in tasjes op de straat zetten voor mensen om ze mee te nemen. Ja, ik vind het ook wel gewoon een kwaadaardig systeem eigenlijk. Dat je, of dat de studenten die voor €3,80 in je winkel de vakken vullen, niet de overgebleven croissantjes mee mogen nemen. Ja, ik snap dat gewoon eigenlijk helemaal niet.
Maar wat dat betreft zou die transparantie wel erg helpen, denk ik. Wat die stichting Samen Tegen Voedselverspilling doet, is het dus ook in kaart brengen voor bedrijven. Van wat komt erin en wat gaat eruit vooral? Waar gaat dat dan heen? Als je daar open over bent en als steeds meer bedrijven daar open over zijn, dan wordt het ineens een beetje gek als je daar niet open over bent. Mm. Dan haak je in op dat concurrentiesysteem.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik denk ook, je hebt natuurlijk ook als consument, kan je ook natuurlijk voedsel verspillen.
Ja.
Kijk, weet je, ik ben eerlijk gezegd ook wel zo dat als je een sinaasappel koopt en die is bijvoorbeeld ontzettend droog. Echt, dat je, of een mandarijn. Dat je echt denkt, maar mijn vader is dan iemand die eet het wel gewoon op. Want die heeft die, hè, weet je. Terwijl ik denk, ja, nou ja, dat vind, ik vind het gewoon vies.
Ja.
Ja, dan gooi ik het toch weg.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat vind ik wel minder erg dan.
Nou ja, nee, maar dat
best
is
wel een groot deel van de voedselverspilling vindt thuis plaats.
Nee, dat
ik maar bedoel, zeggen, vies, dat je, ik ga niemand dwingen om een hele vieze droge sinaasappel op te eten. Maar het is wel handig als je niet 5 kilo koopt, als je weet dat je er maar 1 hoeft. Dat is toch dat vind ik een andere vorm van.
Ja, maar ja, ik heb ook wel eens brood en op een gegeven moment beschimmelt het. Ja. Ja. Of weet je wel, omdat ik het niet...
In de vriezer stop.
Ja.
Ja, en zo zit er in elk schakeltje in die keten zit er een verspilling. Omdat iedereen inderdaad niet te weinig wil hebben.
Ja. Ja.
Dus dat wil de producent wil niet te weinig produceren. De supermarkt wil niet te weinig inkopen. Ja. En de consument wil ook niet te weinig in zijn huis hebben.
Nee.
Bij elkaar opgeteld is dat dan ineens een hele hoop.
Ja.
Maar het moeilijke is natuurlijk om dat te veranderen. En dan zou je puur... Wij spreken vraag gestuurd moeten produceren. Dus je produceert alleen waar wat vraag is.
Ja.
En wat wij doen, wij willen zoveel mogelijk aanbod hebben, zodat altijd aan de vraag kan worden voldaan. En dat geldt natuurlijk voor alles, ook voor kleding en voor...
Ja, onze hele leven is gewoon een te vol lopend buffet. Zeg maar, een soort all-you-can-eat.
Ja, maar dat is gewoon de markteconomie.
Ja.
Weet je wel? En het bizarre is dat wij te veel produceren en wat veel is, gooi je gewoon weg.
Ja,
dus omdat dat kennelijk goedkoper is dan het verschepen naar Afrika of weet ik veel.
Ja.
Of verschepen, ja. Het is eigenlijk een heel bizar systeem, maar ja.
Ja, maar ik denk dus als je het wil veranderen, begint het... Is een grote stap dat in ieder geval transparant maken. Dat we zien van, hé, maar waarom gaat er zoveel stromen? Waarom worden er inderdaad 700.000 broden te veel gebakken? Laten we dat anders doen. Laten we accepteren dat soms het brood op is.
En om verspilling te belasten misschien? Kan dat nog helpen? Dat het gewoon duur wordt om te verspillen?
Voedsel weg te gooien, ja.
Of kleding of wat dan ook.
Ja. Ja.
Je hebt bijvoorbeeld op verjaardagen van kinderen... Weet je, of met Sinterklaas of weet ik veel. Die kinderen krijgen enorm... En uiteindelijk is er 1 ding waar ze mee blijven spelen. En de rest dat gaat op een hoop. En ik erger me, daar erger ik me dus altijd echt dood aan. Weet je? En ik doe er wel aan mee. Want je bent eigenlijk wel verplicht om ook iets voor iemand te kopen.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk denk van, ja, maar wat is er nou voor onzin? Weet je, nog een auto erbij. Of nog een pol, wat hij of zij dan ook wil hebben.
Ja.
En dan, weet je... Je
moet altijd wij proberen wel eens te weigeren cadeautjes voor onze kinderen.
Het is best moeilijk, hè?
Ja. Opa en oma vinden het heel leuk als jullie op de verjaardag komen. Het is gezellig als iedereen er is.
Ja.
Dat is het feest. Het gaat niet om de cadeautjes daaruit. Het is echt lullig.
Ja.
Het is gewoon lullig voor opa's en oma's als ze niet een cadeautje mogen geven. Nou ja. Dat zijn lastige dingen om te refusen.
Ja, enorm.
Cadeautjes.
Ja, de behoefte van mensen om cadeautjes te kopen. En ook voor mij hoor, om cadeautjes te kopen voor mijn kinderen. Vind ik. Ja, ik vind dat toch moeilijk. Ja, ik heb toch de neiging. Ik heb toch zin om iets te kopen voor mensen. Ja. Zit gewoon diep in.
Nou ja, zeg maar, toen ik vorig jaar werd ik 60. En toen heb ik een feest gegeven. En heb ik ook expliciet in de uitnodiging gezet van, ik wil gewoon geen cadeaus hebben. En als je iets per se iets wil geven, maak dan wat over naar de voedselbank of iets. Maar ik denk, ja, wat moet ik met al die flessen wijn en bloemen en die ik dan krijg? Moet ik op mijn leeftijd en ik verdien genoeg geld, waarom moet ik cadeautjes hebben?
Ja.
Weet je wel, als ik iets nodig heb, dan koop ik het zelf wel. En als je per se iets wil geven, nou, neem me dan een keer mee naar een bioscoop of ergens eten. Of nou, als ik heel cultureel wil doen, naar een museum. En...
Aldo is eigenlijk best circulair, hè?
Ja, hij is echt lekker bezig.
We doen Aldo in de podcast voor de economische kritische kijk. Maar,
als het gaat om spullen, dan is hij wel de meeste refuser van Nederland.
Nou, ik ben gewoon niet materialistisch.
Nee, maar dat is toch
echt
dat is
helemaal
denk
niks
ik,
om spullen.
Dat is de sleutel tot de circulaire economie.
Ja, we moeten gewoon naar een ander concept van cadeaus, denk ik.
Ja, nou, laten we allemaal vaker over de airladder gaan praten. Dan, snapt iedereen misschien waarom?
Ja.
Ik niet handig is.
Ik zit echt helemaal in de R.
Maar nou, jongens, dankjewel.
Ja,
dank jullie wel. We zijn
heel graag
bij
gedaan.
De laatste R gekomen.
Ja, ja
tot, heel graag gedaan.
Tot wellicht toch nog een keer een volgende R.
Leuk.
Ja. Als jullie een nieuwe R bedenken, laat het weten. Een
revolutie.
Oh! Ik kwam er spontaan
uit. Ja,
die
kom heel snel. Sorry.
Nou, goed. Dit was aflevering 6 over reviews. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek 1 materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking. En natuurlijk aan Katelijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering.